Goedemorgen allemaal. Ik begin van mijn kant even ook nog met een mededeling. En dat heeft te maken met de website van mijn Levend Water. En misschien als u gisteravond gekeken zou hebben, dan zou u hebben ontdekt dat daar het forum is toegevoegd. De meeste mensen zullen denken, wat is een forum? Maar een aantal onder ons weten misschien wat een forum is en komen er misschien wel eens op. Wat is een forum? Een forum is een discussiebord. Een messagingbord, oftewel een digitaal prikbord. Waar je met elkaar allerlei berichten daarop kunt zetten, vragen kunt stellen. En de bedoeling is dat iedereen die maar met een vraag zit of iets kwijt wil, dat hij het daarop kan zetten en dat je daar met elkaar Bijbelse onderwerpen kan behandelen. Ik heb namelijk door de jaren heen, krijg ik van talloze mensen vaak vragen via e-mail. En het is veel handiger als die vragen gewoon aan het publiek worden gesteld, dat iedereen het kan zien en dat ook iedereen die antwoorden kan lezen en met elkaar erover kan discussiëren. Dus dat is de reden dat ik een forum heb gemaakt. En u kunt dan u daarop laten registreren. Dat kost helemaal niets. Registratie is geheel kosteloos. Je kan onder je echte naam daarop. Je kan ook een nickname nemen. Het hoeft niet per se. Is niet voor jezelf helemaal al publiek waar uitkomen. Kan je ook zeggen, ik ben Pietje Bel. Dat kan ook, wij zo spreken. Maar dan kan je gewoon met elkaar van gedachten wisselen over Bijbelse onderwerpen. Je vindt ook een gebruiksaanwijzing, een gebruikershandleiding uitgebreid, hoe heel dat forum helemaal werkt. Gaat u maar eens kijken thuis. Dus allemaal je lekker registreren, als je tenminste internet hebt. En ga maar eens kijken wat voor vragen erop komen. U kunt zich ook, ik ga er niet alles beantwoorden, het is meer dat u onderling ook een discussie krijgt over onderwerpen. En af en toe, ja, doe ik mee, en doen ook anderen mee. Nou ja, het is uit hand gelopen. Er zijn ook regels. Ik heb een aantal regels opgesteld. Ik ben de administrator. Sebastian de Graaf bijvoorbeeld is een moderator. Op dat is wel een mooi woord voor beheerder. En wij kijken toe. En als er mensen zijn die niet netjes tegenover elkaar zijn, dan halen we dat berichten, soort berichten halen we eruit. Zijn er mensen die bijvoorbeeld, noem maar wat, iemand die denkt, nou ik kom op internet op zo'n site en ik kom op zo'n forum en ik ga daar pornografie eventjes opzetten. Nou, zulke mensen worden geband, heb ik allemaal middelen voor, dan komen dat soort mensen er gewoon niet meer op. Dus als iedereen moet zich wel aan de forumregels houden, en daardoor wordt het een aantal mensen op toegezien. Maar die mensen zullen zich ook, met de Sebastiaan en ik, en ook mijn eigen zoons, die, want ik heb denk ik veel te danken aan Jonathan en David, twee van mijn zoons, die heel veel werk aan hebben verzet om dat forum uiteindelijk live te krijgen. Dat is toch wel een aantal maanden werk gekost. Goed, dat was een aftrapje dat niks met het onderwerp te maken heeft, maar ik vond het wel leuk. Goed, vandaag gaan we weer verder met het onderwerp over de eindbestemming van de mens. En we zijn al begonnen met de universele alverzoeningstheorie. En vele keer hebben we stilgestaan bij het woord verzoening en we hebben met elkaar onderzocht wat dat woord verzoening in de grondtekst nou allemaal betekent. Vandaag willen we stilstaan bij het onderwerp, is alles uit God? Is alles uit God? Dus dat kunt u erboven schrijven, dat is het onderwerp van vandaag. Ik moet u wel zeggen, veel mensen die kennen de alverzoeningstheorie niet. Dat is meteen het dilemma waar ik voor sta vandaag. Ik denk ook dat de meesten van u niet exact weten wat dat is. Ik weet wel dat heel wat mensen, omdat zij zich er niet in kunnen vinden, dat buiten de roeping van het lichaam van Christus, de roeping van de gemeente, het hoofd en het lichaam, dat daarbuiten leven miljarden mensen op deze aarde, de eeuwen door. En het wilde bij hun niet in, zoals de orthodoxie leert, dat die mensen direct maar voor eeuwig verloren zijn en dat ze eeuwig gepijnigd zullen worden in alle eeuwigheden, enzovoort, enzovoort. Nou, daar ben ik het mee eens. Maar de vraag die we moeten stellen vandaag is dan de universele alverzoeningstheorie, die uit een bepaalde hoek gekomen is die dan het Bijbelse antwoord op onze vraag, wat is dan de eindbestemming van de mens? Wat gebeurt er dan met die miljarden mensen? Ook ben het er mee eens, die zijn niet zomaar voor eeuwig verloren. Ook al behoren ze niet tot de gemeente van Christus. En om daar een antwoord op te geven, zullen we dus in de toekomst nog wel doorgaan met het onderwerp, want we zijn er niet mee klaar. Maar we zullen zien, net zoals de orthodoxie een kromme dwaler is, sorry dat ik het zeg, is de universele alverzoeningstheorie van de heer Knoch net zo'n kromme duivelse leugen. Wat leert Knoch? Wat ging die leren? Wat is eigenlijk de universele alverzoeningstheorie van meneer Knoch? Nou, om het maar heel in kort en heel eenvoudig te zeggen, we moeten proberen zijn gedachtegang te volgen. Hij wil bereiken dat alle mensen, ik zeg maar zo eenvoudig mogelijk, dat alle mensen behouden zullen worden. Niet alleen alle mensen, maar zelfs alle schepselen die er maar bestaan. Tot en met de demonen toe, tot en met de engelen van Satan toe, tot Satan zelf toe, tot de zoon des verderfs toe, de valse profeet toe, alle schepselen. Dat wil hij bereiken met zijn theorie. En hoe heeft hij dat nou bedacht? Nou, hij heeft daar de volgende theorie voor bedacht. Hoe bereik je dat? Nou, hij zegt, God heeft de zonde gewild en van tevoren gepland dat die de schepping in zou komen. God kon natuurlijk niet zelf die zonde in de schepping brengen. Daarvoor heeft hij Satan geschapen. Satan zoals hij is nu. En zo heeft Satan, als een dienstknecht van God, de zonde in de schepping gebracht. En daarna moest Christus optreden. En Christus moest vervolgens die zonde overwinnen. En omdat dat zo is, omdat God van tevoren alles zo gewild heeft en gepland heeft, zal iedereen behouden worden. Want het is allemaal geschied onder Gods verantwoordelijkheid. Want alles is uit hem, door hem en tot hem. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. En dan kent u wel de teksten die dan uit Romeinen, uit Korinthe, uit Colossense enzovoort worden aangehaald. Nu, God is het dan daarom wel verplicht om iedereen te redden. Zelfs tot Satan toe. Want hij heeft Satan toch zelf geschapen? Ja, God heeft niet Satan geschapen. God heeft een overdekkende cherub geschapen. God heeft niet Satan geschapen zoals hij nu is. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Maar God heeft niet de mens geschapen zoals hij nu is. Dat is het grote verschil. Zij die onder de bekoring van de alverzoeningstheorie van Knoch komen, daar valt altijd mee op dat, zeg maar, Paulus' boodschap over de openbaring van de verborgenheid raakt op de achtergrond. Men is nog maar van één ding vol, vaak in de praktijk. En dat is dat iedereen behouden wordt. En als je er met die mensen over spreekt, dan vinden zij dat eigenlijk nog een hogere openbaring dan heel die verborgenheid, dan heel het lichaam van Christus, heel het samenlichaam en alle zegeningen die er zijn in de hemelse gewesten. Daar komt het in de praktijk op neer. Voor hen is het de hoogste openbaring waar je nog door verdere studie in de schrift toe zou moeten komen. En je ontmoet dan mensen die glimlachend tegen je zeggen, oh, u bent nog niet zo ver. Dat is vaak tegen mij gezegd hoor. Ik herhaal alleen maar wat tegen mij wordt gezegd. Ja, dan heeft de alverzoeningstheorie zijn destructieve werk al lang gedaan. Dan is men zo ervan in de ban gekomen en men is bijna onbereikbaar geworden. Men heeft de gezonde leer van Paulus verlaten en men heeft zich laten meeslepen door allerlei gefilosofeer. Want Knoch baseert heel zijn theorie meer op de Griekse wijsbegeerte dan op de Bijbel. Want als ik ga naar de Griekse wijsgeren, naar de Griekse filosofen uit de oudheid, en ik ga hun gefilosofeer volgen en lezen en daar zijn bibliotheken van omgeschreven, dan vind je heel wat wat Knog leert er uitgebreid terug. En wat zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 8? Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 8, zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. En dat is die alverzoeningstheologie. Men laat zich meeslepen door gefilosofeer. Het is een opeenstapeling van aannames, van gevolgtrekkingen, van conclusies, van veronderstellingen. Men filosofeert wat af over wat God allemaal wel kan en wat God allemaal niet kan en wie hij is en wat hij wel gedaan heeft en niet gedaan heeft. En zo beticht men in een, als men dan gaat filosoferen en de ene gevolgtrekking naar de andere maakt, komt men tot de meest afgrijzelijkste uitspraken. Dan zegt men bijvoorbeeld, God is de schepper van het kwaad. Dan zegt men bijvoorbeeld, God heeft de zonde gewild en van tevoren gepland. Dan zegt men bijvoorbeeld, God heeft de Satan geschapen als tegenstander. Ja, alverzoeners komen zo met een gefilosofeer tot de meest weerzinwekkende uitspraken over God. En uiteindelijk zelfs in een hele filosofische gedachte wordt de Heer Jezus Christus enorm verlaagd. Zijn goddelijkheid wordt enorm aangetast. Het wordt eigenlijk, zijn hele verlossingswerk aan het kruis en een opstanding wordt eigenlijk als een overbodig iets beschouwd. Als de grootste zonde die zelfs heeft plaatsgehad. En dat is valse leer. Valse leer heeft één kenmerk en dat moet u maar meenemen vandaag. Valse leer heeft als één kenmerk namelijk, als Jezus Christus wordt vernederd en zijn verlossingswerk wordt aangetast, terwijl aan de andere kant Satan wordt verhoogd en wordt gemaakt tot een dienstknecht van God en dat hij zelfs zalig wordt gemaakt, dan moet het toch ergens een lichtje bij je gaan branden. Want dat is valse leer. Dat is het grote kenmerk van valse leer. En als je dat gelooft allemaal, dan zeggen de Groningers hier geloof ik, nou dan ben je wel ver van pad af. Ja, dan ben je goed en recht kwijt. En volgelingen van de heer Knog, Manussen, Lukien, noem ze allemaal maar op, die moeten met hun gefilosofeer over wie God wel en niet is en wat hij wel en niet kan en wat hij wel en niet allemaal gedaan heeft, heel erg oppassen. Want ik heb een heel dik boek in de Bijbel. En dat is het boek Job. En er zijn er een paar bezig hoor. Drie man. Die bemoeien zich met de situatie van Job. En ho, die zijn met Job aan het redeneren. Continu. Hoofdstuk na hoofdstuk. En hoofdstuk na hoofdstuk zie je die vrienden. Zijn er drie. Die drie vrienden van Job. Filosoferen over wie God wel en niet is. Wat hij wel heeft gedaan. Wat hij niet heeft gedaan. En aan het einde van het Bijbelboek Job heeft God zich aan die drie vrienden en zijn broeders hoor, als ze kennen God, zijn broeders, zijn vijanden van God, maar God heeft zich zo erg aan die drie vrienden geërgerd, aan een gefilosofeer over hem, dat hij vertoornd tussen beiden treedt. En dan gaat God spreken. En je moet het maar eens lezen. Dan gaat God eigenlijk zeggen waar ze de euvele moed vandaan halen. Om uit te maken wat hij wel kan en wat hij niet kan. Hij vraagt aan ze, waar waren jullie toen ik alles schiep? Zijn jullie daar soms bij geweest? Met welk recht denken jullie dat jullie over mij kunnen spreken? En over mijn daden kunnen oordelen. Alsof ik iets verantwoording moet afleggen aan de mens. En alles zou moeten verklaren. God veegt de vloer aan met ze. God geeft een donderpreek. Zoals geen dominee in een zware kerk kan geven hoor. Nog veel erger. En we weten het, hè. Als Job uiteindelijk niet voor zijn drie vrienden gebeden had, dan waren zij vergaan. Lees dat maar, in Job 42, aan het eind. Job. Job 42, vers 7. Job 42, helemaal aan het eind van het boek. Vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heere tot de Temaniet Elifas: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden. Want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Wel nu, neem 7 stieren en 7 rammen en gaat naar mijn knecht Job en breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden. Want slechts hem zal ik te willen zijn, zodat ik u niets kwaad aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. Toen gingen de Temaniet Elifas, de Susiet Bildad en de Naamatiet Sofar heen en deden ze als de Heer dat hen gesproken had. En de Heer was Job ter wille. Als Job niet gebeden had voor die drie vrienden, dan had ik niet graag in de schoenen van die drie vrienden willen staan. Laat het een waarschuwing zijn. Wij zijn maar schepsel. En we hebben een gedeeltelijke openbaring van wat wij zouden moeten weten in de schrift. En niet meer dan dat. En als we daar buiten die grenzen geraken en we gaan filosoferen. Hoe? Kijk dan uit. Want is God de schepper van het kwaad? Zoals men leert. Ja. Bijvoorbeeld Godijn en Foster, die schrijven bijvoorbeeld anders gezegd: de oorzaak van het kwaad ligt niet in de val van Satan, maar indirect bij God zelf, die Satan als zijn tegenstander geschapen zou hebben. Hij is immers de schepper van het goede en het kwade. En wordt Jesaja 45 vers 9 aangehaald. Ja, ook Jan van der Westerlaken in Bijbels Denken heeft dat geschreven. Die gaat dan ook naar dat Jesaja 45 toe. Laten we maar eens naar Jesaja 45 gaan. En ik wil er maar kort bij stilstaan, omdat ik in het verre verleden daar wel eens met u bij stilgestaan. Maar dat komt er nu het geval. Alverzoeners maken op grond van de schrift hele snelle conclusies en gevolgtrekkingen. En daarna zijn ze weg. Terwijl ze niet goed naar de tekst kijken. En de tekst dus niet goed uitleggen. En de gevolgtrekkingen niet juist zijn. Ik lees u voor uit de Statenvertaling. Jesaja 45, vers 5. Leest u maar mee in de NBG. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Ja, zo op het eerste gezicht lijkt de kwestie dan besloten, hè? Het lijkt onomstotelijk vastgestaan dat God de schepper is van het kwaad. Jan van der Westerlaken schrijft de verklaring door Jesaja, is zo direct ondubbelzinnig en duidelijk, dat ze als een doorslaggevend antwoord biedt op de hele kwestie van de oorsprong van het kwaad. Maar als je echt nauwkeurig naar de tekst gaat kijken, dan ontdek je dat men die conclusie te snel heeft getrokken. In het Hebreeuws staat voor het woord kwaad het woord ra. En ra kan betekenen het kwaad, het morele kwaad. Maar het kan ook betekenen kwaad in de betekenis van het is onheil. Het is een ramp die God als een oordeel over iemand brengt. Het is een straf. Het aantal tekstplaatsen in de Bijbel waar ra wordt toegepast in de zin van moreel kwaad is ongeveer gelijk aan het aantal tekstplaatsen waar het wordt gebruikt in de betekenis van onheil of rampspoed. En steeds moet je, waar het voorkomt, uitmaken in de tekst zelf in welke zin de Zra wordt gebruikt. In morele zin of in bestraffelijke zin. Als je goed gaat kijken naar vers 7 hier, dan zegt God, ik formeer het licht en schep de duisternis. Wat staat tegenover elkaar? Licht en duisternis dan tegenover elkaar. En daarna zegt hij, ik maak de vrede en schep het kwaad. Wat staat hier tegenover elkaar? Vrede en kwaad staat hier tegenover elkaar. Hier staat niet goed en kwaad tegenover elkaar. Veel mensen lezen het wel zo, alsof er staat dat goed en kwaad tegenover elkaar staat. Maar er staat geen goed en kwaad in de tekst tegenover elkaar, maar vrede tegenover iets anders. En wat als er geen vrede is? Wat is er dan als er geen vrede is? Dan is er oorlog, dan is er onheil, dan is er rampspoed, dan is er een straf. Dus je ziet, het is geen moreel kwaad in die tekst, maar is een straf van God. En zo wordt Ra hier gebruikt. God brengt dan onheil over mensen. Nou, zo kunnen we nog meer teksten aanhalen, maar u kunt een brochure ook bij mij aanschaffen. Is God de schepper van het kwaad? Waar ik uitgebreider laat zien dat God dat absoluut niet is. Dat je de oorsprong van het kwaad niet naar God kan terugredeneren. En ook deze tekst, die ze als de belangrijkste tekst is, wat als een kapstok dient, waaraan alles vaak wordt opgehangen. Dat als je naar die tekst zelf kijkt, en gaat controleren in de tekst wat de betekenis van dat kwaad daar is, dat geen moreel kwaad is, maar dat het gewoon een straf is, een oordeel is, onheil is, wat God over de mens als een straf kan brengen. Ja, wat zegt men nog meer? Men zegt dan ook dat Satan door God is geschapen als een tegenstander. Lukien zegt, Satan is een knecht van God die hij heeft aangesteld tot zijn tegenstander. Wanneer wij geloven dat alle dingen uit God zijn, dan erkennen we dat God ook Satan geschapen heeft. Kunnen de gedachten aan volgen? Als alles uit God is en continu wordt het aangevoerd, hè, ook op websites, in binnenland, in buitenland, altijd maar die teksten van alle dingen zijn uit God, of hebben hun bestaan in God, nou, dan moeten we ook erkennen, zegt hij, dat God ook Satan geschapen heeft. Wanneer Satan een knecht van God is, die hij heeft aangesteld om zijn tegenstander te zijn, dan vervalt de voorstelling dat hij gevallen is. Gordijnen Foster zeggen hierover in een artikel De Val van Satan. Manussen als mede ook Knoch en Lukien willen ons laten zien dat Satan niet een gevallen engel is, maar een door God geschapen tegenstander. Maar heeft God nou Satan geschapen als tegenstander, ondanks dat men zich beroept op de teksten, bijvoorbeeld Romeinen 11, vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Vanmiddag zullen we op die tekst, Romeinen 11, vers 36, heel uitgebreid ingaan. Ja, we zullen zelfs de hele middag besteden om alle tekstplaatsen, zelfs dan mij ligt, en dat zijn er 37 in het Nieuwe Testament, waar staat alle dingen om ze langs te gaan. Dat redden we vast niet in een uur. Maar we gaan wel een poging wagen. En we zullen ons afvragen wat daar in de grondtekst staat steeds. Want daar moet je mee rekenen. Want zijn niet alle dingen. Dan gaan we vragen aan de alverzoening. Aan Knoch bijvoorbeeld. Alle dingen. Houdt dit dan ook in dat God de auteur is van de zonde? Nee, zeggen ze. Nee. Zullen ze direct zeggen. Maar, als het zo is, dat alle dingen echt ook alles inhoudt, zoals men leert, dan is dat natuurlijk wel inclusief de zonde. In principe kan men daar niet omheen. Ze voelen wel dat het eigenlijk niet helemaal kan. En ze proberen een uitweg te vinden door te zeggen, nee, door juist Satan als zijn tegenstander te scheppen, heeft God bereikt dat Satan de zonde in de wereld heeft gebracht. Ja. Maar toch loopt men daar ook weer helemaal vast. Want weer maakt men uiteindelijk God verantwoordelijk ervoor. Wel niet direct, maar dan toch indirect door middel van Satan. Dat beamen ze ook zelf wel hoor, want Foster en Godijn zeggen bijvoorbeeld, anders gezegd, de oorzaak van het kwaad ligt niet in de val van Satan, maar indirect bij God zelf, die Satan als zijn tegenstander heeft geschapen. Hij is immers de schepper van het goede en het kwade, Jesaja 45 vers 9. Kunt u die gedachtegang van de alverzoening volgen? Waarom ze zo bezig zijn om te proberen te bewijzen dat God Satan als Satan heeft geschapen? Want Satan betekent tegenstander in het Hebreeuws. Want dan hebben ze als het ware een argument om te zeggen, omdat God alles heeft geschapen, zelfs Satan, heeft hij van tevoren de zondige wereld in de schepping gebracht. Christus heeft het opgelost. Maar ja, natuurlijk, alles is uit God, door God en tot God. Ja, God is wel aan zichzelf verplicht om iedereen tot Satan aan toe te redden. Snapt u hem? Kunt u hem volgen? Valt het kwartje? Hoe ze denken? Waar gaat het dan om? Maar ja, nou ga ik even. Maar als Satan nou een dienstknecht van God is, hè, en Satan exact deed wat God tevoren plande, wat Satan zou doen, dan zit ik voor een dilemma. Weet u waarom? Wat is zonde? In essentie. Wat is nou zonde in essentie? Nou zoek maar eens op 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Laat ons maar eens toetsen wat ze allemaal dan roepen aan de Bijbel. 1 Johannes 3 vers 4. De eerste brief van Johannes 3 vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En, nu krijg je een definitie, de zonde is wetteloosheid. De zonde is wetteloosheid. De zonde is dat ik me niet hou aan de wet. De zonde is dat ik ongehoorzaam dus ben aan de wet. Maar als Satan nou exact deed wat God plande, was hij dan ongehoorzaam? Nee, dan was hij niet ongehoorzaam. Als hij precies deed wat God plande dat hij zou doen, dan heeft hij gehoorzaamd. Maar dit heeft dan als consequentie, als hij nooit ongehoorzaam is geweest, dan heeft het als consequentie dat Satan dus nooit zondigde. En dan zit ik met een probleem, omdat in vers 8 hier staat dat Satan zondigde van den beginnen. Lees maar mee, vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. Ja, maar als we dan gaan toegeven dat Satan zondigde, en we willen toch vasthouden aan de zienswijze dat God Satan schiep om te zondigen, ja, dan is God de zondaar. Dan is God de auteur van de zonde. Dan is hij de leugenaar. Dan is hij de moordenaar. Dan is hij de lasteraar. Dan is hij de verzoeker. Dan is hij de aanzetter tot ongerechtigheid en ongehoorzaamheid. En dat is te bespottelijk voor woorden. Dat voelen de alvers ook wel. Heeft God de zonde gewild? Hij heeft God de zonde gepland en heeft hij daarvoor de duivel gebruikt? Lukien zegt, hij heeft de wereld geschapen met de bedoeling dat ze zondig zou worden en van de zonde zou worden verlost. Om die zonde in de wereld te brengen, heeft God Satan tot zijn tegenstander geschapen. Ja, maar is dat correct? Klopt dat? Laten we dat eens toetsen aan de schrift met een paar voorbeelden. Is dat nou schriftuurlijk? Als zonde nou een onderdeel is van Gods voornemen, hoe kan het dan, broeders en zusters, dat als God na 2000 jaar menselijke historie de zondvloed over de aarde wil brengen en hij in die dagen van Noach zijn eigen motieven prijsgeeft aan ons, als ware laat kijken in wat God voelt en hoe hij denkt en wat hij ervan vindt, wat zegt hij dan? Dat het hem in zijn hart smart, het smart hem in zijn hart dat hij de mens gemaakt heeft. Het berouwt hem vanwege de boosheid die de mens dan alle tijden voortbrengt. Lees maar mee in Genesis 6. Genesis 6. Genesis 6, vers 5. Genesis 6, vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Als zonde nou werkelijk een onderdeel is van Gods voornemen, dan mag je toch verwachten dat als de zonde hier zich in zijn afschuwelijkheid zich begint te openbaren, dat God zich juist verblijdt, hè, dat een essentieel onderdeel van zijn voornemen nu in vervulling gaat. Yes! Dan zou je toch verwachten dat God tegen Satan zegt, yeah! Goed zo, jongen! Prachtig! Maar God prijst Satan niet om zijn werk, die hij dan zo goed verricht. Oh, sorry, ik moet eigenlijk zeggen, Satan doet Gods werk, dat is een goed verricht. Nou, God is er absoluut niet blij mee. God loopt Satan niet. En hij is helemaal niet gelukkig dat die zonde als een dodelijke plaag over heel die mensheid zich verspreid heeft. Dat is niet de zaak. God zegt zelfs, ik zal uitroeien. Zonde eindigt met de dood. Als zonde het werk is van Gods vijand, dan is alles duidelijk in de Bijbel. Maar als zonde het werkstuk is van Gods handen, ja, dan is het een en al verwarring. Alverzoeners verdraaien de heerlijkheid van Gods reddende liefde. Die werkt ondanks de zonde. Met als gevolg dat dit afschuwelijke monster, die diezelfde geworden is, Satan, de duivel, verheerlijkt wordt als een dienstknecht van God. Maar nog een voorbeeld. Als Satan nou echt de knecht van God zou zijn, om de zonde in de schepping te brengen, en hij heeft exact gedaan wat God van hem verwacht, waarom zie je dan niet dat God hem in de toekomst hartelijk ervoor bedankt? Als Christus wederkomt bijvoorbeeld, en Satan heeft zich geopenbaard met zijn twee beesten, de zoon des verderfs en de valse profeet, wat zie je dan gebeuren? Wordt de duivel met zijn twee beesten dan bedankt? Nee, hij wordt daarentegen
opgesloten. En wat gebeurt er met die twee beesten? Die worden geworpen in de poel des vuurs. Oftewel, de tweede dood, die voor de duivel en zijn engelen bereid is.
Als Satan nou een dienstknecht van God zou zijn, en dat hij precies heeft gedaan wat God plande, moeder en zuster, dat zou toch volledig onrechtvaardig zijn. Dat kan toch niet, daar is God toch zelf verantwoordelijk voor. Hij is toch de schuldige? In die theorie. Ja, het was zelfs nog vreemder. Wat zie ik na de 1000 jaar? Wat zie ik na de 1000 jaar? Dan wordt hij uiteindelijk, als hij losgelaten is en wederom alle volkeren op deze aarde verleidt om tegen die heilige stad Jeruzalem op te trekken. Wat zie ik dan gebeuren? Dan wordt hij gegrepen en geworpen in de poel des vuurs. Om wat? Om dag en nacht te worden geloofd en geprezen voor wat hij heeft gedaan. Nee, om dag en nacht te worden gepijnigd, staat er. En hij wordt in die poel des vuurs verdwenen, totdat hij verdwenen is, zegt Ezechiël, voor altijd. Dus ik lees Ezechiël 28. Ezechiël 28. Het einde van Satan, hoe zijn kop vermorzeld wordt, wat God dan in de Hof van Eden tegen Adam en Eva zei, dan lees ik in Ezechiël 28, aan het einde in vers 18, ik heb er ook een brochure over geschreven, over Satan, en hoe die geworden is. Nou, de reden is, vers 18, door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Daar weten wij niet precies van, maar dat heeft te maken in feite met in den beginnen. Zo is hij ook tot zonde gekomen. He, vers 16, door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verband ik u en deed u weg, gij beschuttende gerub, van tussen de vlammende stenen. Ja, begrijpt het alfazoeners niet met Ezechiël 28 uit de voeten kunnen. Die moeten dat reduceren tot de koning van Tyrus. Want als ze dit zouden nemen als een tekst, als teksten die notabene zouden slaan op Satan, die overdekkende gerub, ja, dan loop je zelf vast, want hoe loopt het af? Vers 18, door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond, voor de ogen van al die u zagen. Alle die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij, voor altijd. Hij wordt verwoest. Hoe? In de poel des vuurs. Ja, valt zo'n behandeling dan te rijmen? Van deze overdekkende gerub, die een tegenstander werd. Ja, volgens de Bijbel wel. Maar zou je hem gaan zien dat hij in dienstknecht is van God, om de zonde in de schepping te brengen, en dat hij precies heeft gedaan wat God plande, broeders en zusters, dan valt het absoluut niet te rijmen. Maar dat komt omdat de uitgangspunten en alle gevolgtrekkingen en filosofieën van de alverzoeningsleer onschriftuurlijk zijn. Alverzoeners zeggen dus, Satan deed exact wat God had gepland, dat hij doen moest. Lukien zegt, wanneer God Satan geschapen heeft om tegenstander te zijn, dan is Gods werk niet mislukt. Dan doet Satan precies datgene waarvoor hij bestemd is. Ja, maar is dat wel schriftuurlijk? Nogmaals. Om Gods plan te volbrengen kwam de Heer Jezus Christus. Maar in Gods woord wordt ons medegedeeld, toen Christus geopenbaard werd, dat hij niet kwam om Gods plan ten aanzien van de zonde tot volmaaktheid te brengen, maar dat hij kwam om die zonde te overwinnen en het loon van de zonde, de dood, te overwinnen. Ja, kortom, hij kwam om alle werken des duivels te verbreken. Niet alle werken Gods die door de duivel waren verricht te verbreken.
Maar hij kwam om alle werken des duivels te verbreken. Waar staat dat? Dat staat weer in 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. En wel in vers 8. 1 Johannes 3, vers 8. Goed. Is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Toen Jezus kwam in het vlees, zeide hij: zie, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. En wat was dan de wil van de Vader? Nu niet alleen zelfs dat de Heer Jezus de werken des duivels zou verbreken, dat wil zeggen de macht der zonde en het loon wat de zonde geeft, de dood, maar ook dat hij zelf de duivel zelf zou vernietigen, teniet doen, de kop zou vermorzelen. Genesis 3 vers 15. Dat staat ook in Hebreeën 2 vers 14. Kijk maar mee. Hebreeën 2 vers 14. Daar staat: daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou, er staat hier wel onttronen, er staat in de grondtekst katageo, en katageo betekent te niet doen, zou te niet doen, oftewel zou vernietigen, de kop zou vermorzelen. Dat had God al in paradijs tegen die slang gezegd. Het zaad der vrouw zal uiteindelijk jou de kop vermorzelen. En dan vindt men het schriftuurlijk te beweren dat Satan en zijn werken uit God, door God en tot God zijn. Uit hem, door hem en tot hem. Terwijl notabene Gods Zoon is gezonden om Satan de kop te vermorzelen en de duivel zijn werken te verbreken. In plaats dat de Bijbel de zonde en het loon der zonde beschouwt als een noodzakelijk onderdeel van Gods voornemen, wordt het in Gods woord beschouwd als het werk van een vijand. Een vijand. En dat kan ons helpen, want dat is aangehaald in Matteüs 13. In Matteüs 13 zoekt u dat alvast maar op. Waar je de gelijkenissen vindt van het Koninkrijk der Hemelen. Want als wij de vraag stellen over de oorsprong en de entree van de zonde in de schepping, dan mogen we die vraag beantwoorden met het antwoord dat Christus hier in Matteüs 13 geeft, namelijk: een vijand heeft dit gedaan. Deze verklaring geeft de Heer Jezus in Matteüs 13 als antwoord op de vraag waarom Israël hem als koning heeft verworpen. En deze geschiedenis in Matteüs 13 kan ons helpen om de geschiedenis in het groot van de mensheid te begrijpen. Na eeuwen van stilzwijgen van de zijde van God was de Heer Jezus gekomen. En hij verklaarde aan het volk Israël dat het Koninkrijk der Hemelen nabij was gekomen. Hij vertoonde zich als de gezalfde, als de Messias, als de koning van het Koninkrijk der Hemelen. Maar ondanks dat God getuigenis aflegde van zijn geliefde Zoon, en hij heel veel wonderen verricht, te midden van het volk van Israël, waardoor zelfs als het onder Tyrus en Sidon zou zijn geschied, dan zouden zelfs deze steden tot geloof gekomen zijn. Maar Israël kwam niet tot bekering. Israël geloofde niet en aanvaarde Christus niet. En in deze gelijkenissen van Matteüs 13, daar legt de Heer Jezus in uit wat nou eigenlijk de oorzaak, de achterliggende oorzaak is waarom zij niet geloofden. En hij zegt dan in Matteüs 13 vers 39 dat het
te wijten is aan de activiteit in die gelijkenis daar, in die gelijkenis dat het een activiteit is van een vijand. En wat zegt hij dan over die vijand die 's nachts gekomen is en onkruid in die akker heeft gezaaid? Dan legt hij in vers 39 uit. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. Er is een vijand aan het werk geweest onder Israël. Hoewel natuurlijk God wist, en nou gaan we net zo die gedachtegang volgen als alverzoeners, want die maken veel gevolgtrekkingen. Nou, als God nou wist, hè, dat Israël zijn zoon zou verwerpen, en wist God dat? Ja, God wist dat van tevoren. God wist dat van tevoren. Maar mogen we dan dat zo over gaan benadrukken, dat wij zelfs gaan zeggen dat wij Israëls daad van ongeloof, Israëls daad van het verwerpen van de Messias, gaan beschrijven als iets wat niet zondig is? Nee, dat kan niet. Mogen we dan Israëls zonde, dat ze Christus verwierp aan het kruis, mogen we dat dan het product eigenlijk van de duivel gaan noemen? Nee, de mens is een moreel wezen. Hij is zelf daarvoor verantwoordelijk. Je kan Israël die verantwoordelijkheid, dat geslacht, dat kromme en verdraaide geslacht wat Christus verwierp, je kan niet zeggen, oh, daar zijn ze niet verantwoordelijk voor. Daar is Satan verantwoordelijk voor geweest. Ja, Satan is wel degene geweest die verleid heeft, maar zij zijn erop ingegaan. En we mogen zelfs uiteindelijk niet gaan beweren dat het verwerpen van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha eigenlijk Gods werk was. Je moet oppassen hoe je gaat redeneren, hoor. Je kan zo krom redeneren dat je uiteindelijk zegt, oh, dat verwerpen van Israël, dat was eigenlijk Gods werk, want dat was Satans werk, enzovoort, enzovoort. Dat mag je niet doen. Die verantwoordelijkheid moet je laten daar waar die ligt. En je moet je realiseren dat God morele wezens, schepselen, heeft geschapen. Cherubs, engelen, mensen. En dat zijn allemaal schepselen die niet gelijk staan aan dieren. Een dier is een redeloos wezen, die kan niet verantwoordelijk worden geacht, hè, voor de daad die hij doet. Als hij mijn hond op straat meeneemt en hij doet wat fout, dan is mijn hond niet verantwoordelijk. Nee, ik ben de baas van hem, dan ben ik verantwoordelijk. Maar de mens is geen dier. De mens is geen redeloos wezen waar God verantwoordelijk voor is. De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Hij is een moreel wezen. En God heeft hem ook zo gemaakt dat hij uit een vrije wil kan kiezen voor de Heer Jezus Christus. En is hij zelf verantwoordelijk voor. Daarom, als van tevoren al vast zou hebben gestaan en zelfs van tevoren al zou verordineerd zijn dat Israël de Heer Jezus zou moeten verwerpen, ja, dan wordt zonde een onmogelijkheid. Dan wordt straf onrechtvaardig. En dat is een hele verdraaiing van heel de schrift. Hele verdraaiing van de Bijbel. Op gelijke wijze stond niet van tevoren vast in die Hof van Ede dat Adam en Eva zich tegen Gods gebod zouden verzetten. Ze hadden de keus om te eten van die boom des levens, om te eten van die boom der kennis van goed en kwaad. En ze lieten zich verleiden. Natuurlijk wist God wat er in de loop van de geschiedenis onoverkomelijk met deze baby's, Adam en Eva, in het geloof. Wat met die baby's in het geloof zou gaan gebeuren, zouden worden verleid. Maar ik wil nog niet beweren dat God de zonde van tevoren verordineerd heeft. Want als God van tevoren de zonde gewild heeft en gepland heeft, broeders en zusters, als dat een van tevoren genomen besluit is, dan is zonde geen zonde meer. Want als Adam en Eva, en wij ook, allemaal precies doen wat God van tevoren wilde, dat zou gebeuren, broers en zusters, dan waren Adam en Eva niet ongehoorzaam, maar gehoorzaam in de Hof van Eden. En hoe kan nou iets wat gehoorzaamheid is, leiden, ertoe leiden, ja, dat men gestraft wordt. Dat anderen, die uit hun voortgekomen zijn, het hele mensgeslacht, tot zondaren worden verklaard. En dat die notabene te maken krijgen met de dood. Het gaat niet op. Maar dat is wel iets wat die slang, en we hebben te maken met listigheid, hè? Sluwheid. Wat die slang je wil doen gaan geloven. Het zijn zulke gedachtenkronkels dat u misschien er gewoon pijn in je kop van krijgt. Als je het goed wil volgen. Als je denkt, hoe gaan ze steeds maar? Het is een kronkel en een draai. Van heb ik jou daar? Het is niet recht denken. Het is filosoferen. En filosoferen wat krom is, recht breien. Nee, zo'n door al verzoeners veronderstelt van tevoren genomen besluit dat God het allemaal gewild en voordineerd zou hebben, zo'n besluit heeft God niet genomen. En het is God vals beschuldigen. Het ondermijnt de hele Bijbel. Het is in feite een duivelse leer. Want verhoogt Satan tot de dienstknecht van God. En het verlaagt Christus. Ja, het probleem dat ik verder heb, is dat niet alles uit God is. De schrift laat uitvoerig zien dat niet alles uit God is. Maar alverzoeners, die bespreken dat voortdurend. Ze halen bijvoorbeeld Romeinen 11, vers 36 aan en zeggen, alles is uit hem, en door hem en tot hem. Alles uit hem, ook Satan, ook de boze geesten, ook het kwade, alles wat bestaat, bestaat naar Gods wil. Dat zegt Lucie. In de oorsprong van het kwaad. Maar als werkelijk alles uit God zou zijn, alles wat bestaat, zoals men leert, ook Satan, nee, niet de overdekkende Gerub, die is uit God. Ook de mens, maar niet de zonde. Ook de geesten, de boze geesten. Ook het kwade. Ja, dan kan het niet anders als het waar zou zijn dat alles uit God is. Ook Satan, ook de boze geesten, ook het kwade. Dat ook de zonde uit God is. Want die oorzaak ligt dan indirect bij God zelf. Ook al laat hij dat verrichten door een schepsel die je zo geschapen hebt als tegenstander. Ja, als dat zo is, dan betekent dat ten aanzien van de zonde, dat de zonde zijn oorzaak vindt in God. Het is uit hem. Dat zonde zijn weg vindt in God. Want het is door hem. Dat zonde zijn doel vindt in God. Want het is tot hem. Maar de schrift zegt, wie de zonde doet, is uit de duivel. En een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. En verder, wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij niet, omdat gij niet uit God zijt, zegt de Heer Jezus tegen de Joden. Uit deze teksten wordt allemaal duidelijk dat wij alle dingen die uit God zijn, moeten scheiden van de dingen die niet uit God zijn. En welke dingen zijn niet uit God? De zonde is niet uit God. Satan is niet uit God. Een overdekkende Gerub is als moreel wezen wel geschapen door God. Maar Satan, Zoals die werd, is niet het God. De mens is geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Maar niet, hij schiep de mens niet als zondaar. Hij schiep hem als moreel wezen. En als de mens Gods weg doorlopen had en hij had gegeten van de boom des levens, dan zou hij volwassen zijn geweest in het geloof en had hij onderscheid gehad tussen goed en kwaad. En had hij alleen het goede kunnen doen. En had hij helemaal geen behoefte gehad aan het kwade. Kinderkens, laat niemand u verleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondig van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werking des duivels verbreken zou. Hier wordt duidelijk geleerd dat de zonde is opgekomen bij de duivel. De duivel heeft die zonde in het leven geroepen. Hij is die oorsprong. En zij die de zonde doen, zegt Johannes, die zijn uit de duivel. De schrift leert absoluut dat zonde van de duivel is. En verder dat de duivel zondigt van den beginne. Wanneer precies die periode is geweest, dat weten we niet exact. Dat ligt in den beginne. Maar we weten één ding zeker. Daar ligt de oorzaak van de zonde en de oorsprong. Satan is de ontwerper. Satan is de voorbrenger. En hij was een volwassen, moreel wezen. In tegenstelling tot Adam en Eva. Die nog maar kindertjes waren. Baby's waren. In het geloof en in de handel met God. God heeft de zonde niet via Satan voortgebracht in de schepping. Dat kan ook niet. Want kijk nou eens naar de definities die de schrift geeft van zonde. Lees eens mee in de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief. Dat hebben we al gelezen, maar het kan geen kwaad om dat nog een keer aan te halen. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Vers 4. Waar staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. Welke definitie wordt hier gegeven van zonde? Nou, zonde, de zonde is wetteloosheid, staat er. Wat staat in hoofdstuk 5 hier, van 1 Johannes? 1 Johannes 5, vers 17. 1 Johannes 5, vers 17. Daar staat, alle ongerechtigheid is zonde. En verder nog een definitie in Romeinen 14. Ga eens naar Romeinen 14. Weer een definitie van zonde. In Romeinen 14 vers 23. Romeinen 14. 14 vers 23. Daar staat, al wat niet uit geloof is, is zonde. He, daar eindigt het hoofdstuk mee. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Ik vind hier drie verklaringen wat zonde is. En elke keer is, vinden we eigenlijk een logening van iets. Iets wordt verlogend. Zonde is een verlogening. Zonde is een verlogening in de eerste plaats van wet, in de tweede plaats van recht en in de derde plaats van geloof. Zonde is wetteloosheid. Het logenen van de wet. Alle ongerechtigheid is zonde. Het is het logenen van het recht. Al wat niet uit geloof is, is zonde. Zonde logend geloof. Dat is zonde. Hoe kan zonde uit God zijn? God verloogend niet zijn wet.
God is niet wetteloos. God doet geen onrecht. God is niet onrechtvaardig. En verder, God steunt geen ongeloof, maar geloof.
Dat God zelf de zonde gepland heeft en in de schepping heeft ingebracht en dat hij de auteur ervan is, dat is te gek voor woorden. Zonde is niet uit God. Wetteloosheid is niet uit God. Ongerechtigheid is niet uit God. Al wat niet uit geloof is, ongeloof, is niet uit God. De zonde is niet uit God. Satan zoals hij geworden is niet uit God. De zondaar zoals hij nu is niet uit God. Dat heeft God nooit gewild. Wat is het loon der zonde volgens de Bijbel? De dood. Romeinen 6, vers 23 staat het. Hè? Het loon dat de zonde geeft is de dood. En Jacobus 1 lees ik in vers 15. Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. En in Romeinen 5, vers 12 staat. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. Ja, Satan krijgt die verse titels in de schrift. Onder andere lasteraar. Door één werper. Dat is het woord diabolos, door één werpen, lasteren. Dat is een lasteraar, dat is een door één werpen. Nou, dus iemand die moedwillig de zaak anders voorstelt dan het is. Hè. Een lasteraar is iemand die moedwillig een vals getuigenis geeft over iemand met de intentie iemand hartstikke zwart te maken. De reputatie ook van een ander helemaal te schaden. En dat zien we Satan voortdurend doen. Ook in die Hof van Eden. Ten opzichte van Eva. God heeft zeker wel gezegd dat. Maar gij zult geen zin sterven. Hij werkt doorheen. Hij lastert God. Hij stelt het anders voor. Hij beweert tegen Eva dat de dood helemaal niet het resultaat zal zijn van de zonde. Uw ogen zullen geopend worden. En gij zult als God zijn. Satan beweert daarentegen dat als zij Gods gebod zou overtreden, dat het een grote zegen voor haar zou zijn. Ja. Leugens. Grote leugens. Voor een heel klein stukje was het waar. Haar ogen werden en van Adam geopend. Ze zagen wie ze waren. En ze kenden opeens goed en kwaad. Ja. Maar God had wel gelijk gehad. Als je daar van eet, als je dat gebod overtreedt, dan zult gij voor zeker de dood sterven. En wat doet de afvoedingstheologie? Ja, die maakt er eigenlijk van dat Satan toch de waarheid sprak daar in het paradijs. Maar die zegt samen met de duivel, nee hoor, de dood is niet het einde van de zonde. Nee, de zonde zal uiteindelijk gerechtvaardigd worden en van alle blaam worden gezuiverd. Want het zal het essentieelste element blijken te zijn in de schepping. Om heel die schepping tot heerlijkheid te brengen. Dacht u dat nou echt? Dat is wat de duivel je wil doen geloven. Nee. Het is maar goed geweest dat hier Jezus Christus, Gods zoon, bereid was om zijn heerlijkheid af te leggen en gelijk te worden aan de mens. En dat hij bereid was om die weg af te leggen tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. God zegt in het woord precies waar het op staat. Het loon dat de zonde geeft is de dood. En daarom kwam Christus, om die dood te dragen, om die dood voor alle mensen weg te doen, om die werken des duivels, want die zonde en dat loon wat gevolgd, dat zijn die werken des duivels. Niet de werken van God. En hij is ook gekomen alleen om die werken des duivels, de dood, hè, en de zonde, de macht der zonde, te breken en te overwinnen, wat hem ook is, zal bij mij worden gezegd, gelukt. Want het graf, hè, en de dood kon Christus niet houden. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Halleluja, prijs de Heer. Maar het is een afschuwelijke redenatie als je die alverzoeningstheorie volgt. Omdat je daarmee eigenlijk, als je die theorie goed volgt, dat je dan ontdekt dat zij Satans leugens herhalen als de kroon van het hoofd van de Heer Jezus Christus afhalen en als die kroon zetten op het hoofd van Satan en op het hoofd van de zonde en dat Satan wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. En maar zo is het niet. Christus heeft het volbracht. En Satan zal in de toekomst de tegenstander Gods ermee te maken krijgen dat dat zaad van de vrouw niet alleen die werken des duivels verbreekt, maar dat hij ook de kop van de slang zal vermorzelen. En dat hij door vuur zal vergaan in die poel des vuurs, totdat hij verdwenen zal zijn voor altijd, de tweede dood. Vanmiddag gaan we dus in op tekstplaatsen ten aanzien van alle dingen. Dat hebben we steeds genoemd. En ze voeren het ook steeds aan, hè, van alles is uit God, door God en tot hem. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ze redeneren continu dat dus Satan, hè, alles is uit God. Dat God Satan heeft geschapen. Nou, we zullen steeds gaan kijken in al die tekstplaatsen wat er nou eigenlijk in de grondtekst werkelijk staat. En ik geef u op een briefje, het zal u zich verbazen. Maar goed, tot vanmiddag. We gaan eerst lunchen met elkaar. Maar we gaan eerst nog een liedje. Goed, we gaan weer met de studie verder deze middag. Is alles uit God? Dat is het onderwerp voor vandaag. En ik hoop vanmorgen zijn wij echt ingegaan op wat nog leert. En in zijn navolging ook in Nederland later, Lukien, Manusche, Streuter enzovoort. Zoveel namen kan je opnoemen. Ik hoop dat u ziet dat je de hele alverzoenings, universele alverzoeningsleer van hen overziet. Ja, dat rammelt aan alle kanten. Je schiet het gewoon met de Bijbel in je hand. Ik zou zeggen, aan alle kanten lek. Toch begrijp ik wel dat mensen die een antwoord zoeken op de vraag die wij ons hebben gesteld: wat is de eindbestemming van de mens? En dan bedoel ik niet in zonderheid de gelovigen, de gemeente van Christus, maar mensen die we allemaal kennen om ons heen, die wel uit Adam geboren zijn, die ook in Adam zullen sterven na 60, 70 of te sterker 80 jaar, waarvan de orthodoxie zegt dat als ze niet tot de kerk behoren, dat ze dan voor eeuwig verloren zijn, dat die mensen allemaal roepen, ja, maar dat kan toch het antwoord niet zijn? Nee, dat is ook inderdaad het antwoord niet. En de brochures die ik tot dusver geschreven heb, en er komt nog één laatste, wordt eraan toegevoegd over de orthodoxie, het laatste oordeel, vraagteken, zullen we ook zien dat dat niet juist is. Het is niet zo dat alle mensen die niet tot de kerk behoren, dat die voor eeuwig verloren zijn. Dat mag je niet zeggen. Ik hoop dat we de studies heen ook van deze het afgelopen jaar, vooral ook de studie die we gehad hebben over de adoptie, dat u heeft gezien dat God tot op de dag van vandaag alleen nog maar bezig is om de enkeling te roepen. Dat er eigenlijk drie roepingen zijn. Drie adopties naast elkaar. Van een volk Israël op aarde, van de gemeente van eerst geboren in de hemelen, en van een lichaam van Christus in de hemel der hemelen. En dat God straks, de Heer Jezus straks, als hij wederkomt, als hij zich openbaart, als hij verschijnt, drie verschillende woorden, voor drie verschillende groepen, voor drie verschillende geadopteerde zonen, dat ieder zijn erfdeel met Christus, omdat Christus de erfgenaam Gods is, die erfdelen als ware met Christus erft, en daar aan de slag moet gaan. Ik persoonlijk geloof, omdat, en dat wil ik, is me ook gevraagd, kan je misschien een korte blik geven wat je zienswijze dan is en die we zullen uitwerken in 2004. En laten we alsjeblieft hopen dat de Heer Jezus ons daarvoor de genade geeft dat we vanuit zijn woord dat kunnen vatten en begrijpen. Dan hoop ik u te laten zien dat alle mensen die in Adam sterven ook zullen worden opgewekt. En dat er geen geloof voor nodig is. De Heer Jezus heeft niets aan de mens gevraagd. De mens zal opstaan. En zo bijzonder als ik dit uitspreek, is het niet. Want alle kerken die er maar op de wereld te vinden zijn, beamen dat. Maar ze geloven allemaal dat er een opstanding is der doden. Van alle mensen. Dat gelooft elke kerk, elke richting. Ik ook. Alleen geloof ik dat het moment van de opstanding, en daar heb ik ietsje pietsje alles over gezegd, dat het moment van de opstanding is niet aan het eind van de 1000 jaar, omdat het een bijzondere groep is van Israël, die je daar in Openbaringen 21 vindt voor de grote witte troon, dat dat dus niet alle mensen zijn, maar dat de Heer Jezus Christus, die opstanding der doden, laat plaatsvinden nadat hij is wedergekomen. En we dienen goed te beseffen hoe onze ideeën ook zijn ten aanzien van die miljarden die niet tot die drie roepingen behoren, niet tot die drie gemeenten behoren, hoe die ook in de eeuwigheid, of ze in de eeuwigheid verlost zullen zijn, behouden zullen zijn, dat geschiet altijd dat men geloof zal moeten hebben uiteindelijk in de verlosser, in de Heer Jezus Christus. Geloof moeten hebben in de Zoon. Maar ik geloof dus dat heel de mensheid 1000 jaar de gelegenheid krijgt op de dag des Heren om tot dat geloof te komen. Tot dat reddend geloof. En dat diezelfde bekendmaking ook zal plaatsvinden aan engelen. Dan niet op grond van geloof, maar meer een bekendmaking. En dat die bekendmaking ook zal geschieden aan machten, krachten, heerschappijen in de hemelse gewesten. Zodat voordat die nieuwe schepping aanbreekt, heel de schepping op aarde, in de hemel en de hemel der hemelen, dat daaraan verkondigd is. De veelkleurige wijsheid Gods, de enorme uitnemende rijkdom zijner genade. En dan zijn wij als het ware het aanschouwelijk onderwijs. Want wie kan beter van die genade getuigen straks dan wij die die genade zelf hebben ondervonden. En Israël mag dat doen aan de volkeren. Die gemeente van eerstgeborenen mag dat doen in de hemelen. En wij mogen dat doen aan macht en kracht en heerschappij. Maar dat is nog een hele uitwerking. Dat is een hele andere zienswijze van de toekomst. En volgens mij, ik weet niet wie dat verder leert, dat weet ik echt niet. Maar dat is mijn zienswijze. En die kan ik alleen maar doorgeven. En ik weet ook, dat heb ik net nog gezegd, en daar geloof ik heilig in, dat iedere spreker verantwoording moet afleggen wat hij leert. Daarom is het controleren in de schrift en controleren in de schrift niet alleen voor mijzelf, maar ook voor u. Daarom, ik begrijp dat er volgend jaar maar 4 keer zijn. Ik vind het aan één kant ook jammer. Maar aan de andere kant geeft het me ook de ruimte om studie te doen. Want zo'n dag als deze vraagt gewoon heel veel studie. Dat schud je niet uit je mouw. Ik kan geen boek pakken en zeggen, nou daar staat het. En hoppa, was dat maar waar. En we moeten met elkaar en nu ook, als het ware, de gelegenheid nemen na zo'n dag, laten bezinken en toets wat ik zeg, want wat ik zeg kan verkeerd zijn. Toets dat aan de Bijbel. En u bent door de jaren heen, denk ik, volwassen genoeg om dat te doen. Dat u niet zich heen en weer laat bewegen door allerlei wind van leer, maar dat u de vaste grond gevonden hebt in de Heer Jezus Christus. En dat moet vooral zo blijven. Goed, dus dat is dan waar we heen gaan. Dan heeft u dat al in uw achterhoofd. Maar ik geloof dus het antwoord wat de alverzoening geeft. En ik begrijp die mensen. En ik heb ze ook van harte lief. En ze zijn ook broeder en zuster van ons. Zo is het niet. Maar ik geloof wel dat men een antwoord heeft getracht te vinden. En dat men gegrepen heeft daarbij naar fatalisme. Naar Griekse wijsbegeerte. Die daar ook al met dat soort ideeën kwamen. Want het is niks nieuws. En Knog heeft daar behoorlijk uit geput. Uit de Griekse filosofie. Ja, dat is het antwoord niet wat de Bijbel geeft. Dat staat haaks op de Bijbel. En als je dan het gefilosofeer, deze leringen van mensen, in feite volgt en vermengt met de Bijbel, ja, dan kom je tot uitspraken die, sorry dat ik zeg, maar die zijn hemelschrijend. Als je zegt dat God de schepper is van het kwaad. Dat God de zonde gewild heeft en gepland heeft van tevoren. Ja. En dat de Heer Jezus, die eigenlijk de schepper is, Satan heeft geschapen, want zo is het. Hij is het woord. Dat hij Satan heeft geschapen als Satan. Satan betekent, hij weet u wel, tegenstander. Dat betekent het woord Satan. Nou, hij heeft Christus, die de schepper is. Ja, die heeft een overdekkende cherub geschapen. Die zou wandelen tussen de vurige stenen. Voor de troon van God met een speciale dienst. En daar kwam zonde op in zijn hart. Ja, zeggen ze dan, maar dan moet hij toch de gelegenheid hebben gehad dat die zonde opkwam in zijn hart. Ja, hij is een moreel wezen. Hij is verantwoordelijk voor zijn daden. Net zoals wij ook verantwoordelijk zijn voor onze daden. Nou zit ik nog heel wat aan vast. Maar dan zou ik dus weer gaan afdwalen. Laten we het gaan oppakken wat ik voorbereid heb. Maar ik hoop dat ik genoeg een doorkijkje heb gegeven in de toekomst. Mensen die overtuigd zijn, hè, dat alles zonder uitzondering uit God komt, ook de zonde, ook Satan, hè, ook ongerechtigheid, noem maar op, die baseren dat allemaal op grond van Romeinen 11, vers 36, zoek maar op, 1 Korinthe 8 vers 6 en 1 Korinthe 11 vers 12. Dat zijn toch wel de belangrijkste teksten die ik even zo maar opnoem. Romeinen 11 vers 36. Waar ik lees. Romeinen 11 vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, datzelfde lees je ook in 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. Vers 6. 1 Korinthe 8, vers 6. Er staat, voor ons nochtans is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. En dan lezen we ook nog maar 1 Korinthe 11 vers 12. 1 Korinthe 11 vers 12. Waar staat aan het eind, nadat gezegd is, want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Staat erachter. Alles is echter uit God. Nou, we kunnen nog meer teksten aanvoeren. Die worden ook aangevoerd. Maar er wordt altijd bij deze teksten dan gezegd van, ja, dat staat er toch maar. Dat is toch alles. Zonder uitzondering. Ja, is dat zo? Alles zonder uitzondering? Is alles uit God? Door God tot God? Uit hem, door hem, tot hem? Alle daden van de mens, ook alle slechte daden van de mens, is alles uit hem, door hem, tot hem. Zijn de werken des duivels, waar we vanmorgen over hadden, zijn die uit hem, door hem en tot hem? Ja, er zijn zoveel teksten die we vanmorgen de revue hebben laten passeren, die dat allemaal vierkant tegenspreken. En altijd in de Bijbel is het zo. Als we een situatie hebben, dat er teksten zijn die dat weer vierkant tegenspreken, zo'n gedachtegang. Ja, dan moeten we niet zeggen dat de schrift fout is. Maar wie zijn dan fout? Dan zijn wij fout. We hebben toch een gedachtegang gekregen die niet in overeenstemming is met de Bijbel. En dan moeten we weer terug naar de Bijbel, dan moeten we weer knielen voor de Bijbel, dan moeten we de Bijbel laten spreken en nog beter gaan onderzoeken. Ja, als je dat in je gedachten houdt, Romeinen 11, vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En je gaat naar Johannes 8. Ga dan mee naar Johannes 8. Johannes 8. Dan staat er in vers 44. Johannes 8, vers 44. Dat de Heer Jezus tegen de Joden daar zegt. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Ja. En hij zegt in feite, gij zijt uit de duivel. Uit die vader bent u. En gij wilt ook hetgene doen wat die vader doet. Ja. In vers 47 zegt hij. Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. Ja, het is onmogelijk om met Romeinen 11, vers 36 in de hand, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, het zo uit te leggen dat deze groep, dat er onmogelijk echt alles zonder uitzondering in begrepen kan zijn. Er is heel veel in de wereld wat niet uit God is. En wat ook niet gevat kan worden in alle dingen. Als je gaat naar 1 Johannes 3, wat we vanmorgen al deden. 1 Johannes 3 vers 8. Dan lazen we daar. Wie de zonde doet is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van het begin. Zonde is niet uit God. De Bijbel spreekt dat tegen. In vers 10 staat hier. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Dus onrechtvaardigheid of onrecht is niet uit God. Ook niet wie onrechtvaardig is, die is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Dus, volgens de brief, haat. Broeder haat, dat is niet uit God. Als ik naar het tweede hoofdstuk ga van de Johannesbrief, vers 16, dan staat er, want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen, en een hoogwaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Dus niet alleen zonde en onrechtvaardigheid en die werken des duivels, maar ook de begeerde des vleeses, de begeerde der ogen en een hoogwaardig leven, dat is niet uit God. Ik kan zo'n hele lijst maken van dingen die niet uit God zijn.
Daarom Romeinen 11 vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is geen eenvoudige uitspraak dat daarin door Paulus wordt gezegd, zoals, de Heer, zoals Johannes bijvoorbeeld doet in zijn eerste hoofdstuk van zijn Johannes-evangelie, dat God alles geschapen heeft. Dat wil Paulus hier in Romeinen 11 helemaal niet zeggen. Natuurlijk is het zo dat God alles geschapen heeft. Als ik ga naar Johannes 1, dan lees ik dat ook zo. Hè? Gaan we naar het evangelie van Johannes, eerste hoofdstuk. Al een bekende tekst, maar laten we maar lezen. Johannes 1. Vers 3. Johannes 1, vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Wie is het woord? Nou, dat is duidelijk. Het woord is vlees geworden. Het woord is Christus. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord, door Jezus Christus geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Hij is de schepper. En ik heb er ook helemaal geen moeite mee te geloven. Dat Satan oorspronkelijk als een overdekkende gerub door de Heere Jezus Christus is geschapen. Maar ik geloof niet dat zoals hij nu is, dat de Heer Jezus hem zo heeft geschapen, als Satan dus. En Satan betekent tegenstander. Die Jezus heeft hem niet als de tegenstander geschapen, hij heeft hem als de overdekkende gerub geschapen. Net zo de mens. Ik geloof dat de Heer Jezus Christus als schepper de mens heeft geschapen. Hoe? Naar Gods beeld en gelijkenis. Ik heb er helemaal geen moeite mee dat te geloven, hoor. Maar ik geloof niet dat ik God verantwoordelijk, dat ik de Heer Jezus Christus verantwoordelijk ervoor kan maken dat hij de mens geschapen heeft zoals hij nu is. En soms lees je afschuwelijke dingen in de krant die de mens soms doet. Dat je denkt, ik ga haren te bergen reizen van hoe is het mogelijk waar de mens toe komt. Daar kan God niet verantwoordelijk voor maken. Prediker zegt in Prediker 7, Prediker, Prediker hoofdstuk 7 vers 29, en wat heeft de prediker ontdekt? Hij heeft ontdekt het volgende. Alleen, zie toch, ik heb ontdekt dat God de mensen recht gemaakt heeft. Maar zij zoeken vele bedenkselen. Zij zoeken vele wegen. Zondige wegen. Maar hij heeft ontdekt dat God de mensen recht gemaakt heeft en niet krom. Ja, als je naar Bijbelstudie gaat kijken, waar moet je dan altijd bij Bijbelstudie op letten, broeders en zusters? Als je Romeinen 11, 36 nou tegenkomt, hè, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Waar moet je dan altijd bij Bijbelstudie altijd op letten? Er wordt altijd gehamerd, hè, iedereen noemt mij maar zoveel. Je moet letten op de context. Je moet letten op de samenhang. Anders ga je zo'n tekst uit zijn verband rukken en kom je tot de verkeerde uitleg. Je moet er altijd op letten, wat is het onderwerp van dit gedeelte? En heb je dat eenmaal te pakken, wat onderwerp is van zo'n gedeelte, dan snap je ook zo'n tekst. Dan verklaar je zo'n tekst, zeg maar, in zijn context, in zijn samenhang van het onderwerp. Verder is het ook zo, dat je Bijbelse woorden, als je die tegenkomt, hè, komt een Bijbels woord tegen in zo'n tekst, dat je dan allereerst een juist begripje moet vormen van de betekenis van zo'n woord. Nou, daar hebben we de afgelopen keer een hele zaterdag aan besteed. Het woordje verzoening hebben we helemaal doorgekneed in al zijn vormen, ook al komt dat niet. We zijn naar het Grieks gegaan. We hebben gewoon gekeken, dat er verschillende woorden in het Grieks worden gebruikt en wat het eigenlijk zeggen wil, verzoening. En toen zijn we tot hele andere conclusies gekomen. We kunnen zelfs tegen iemand die zegt, ik ben een alverzoener, zeggen wij, dat zijn wij ook. Maar hij denkt dan dat, hij vult dat in als alverlossing, terwijl wij een heel ander beeld erbij hebben. Zullen we blijven hangen, afgelopen keer? Nou, je moet een juist begrip vormen van een Bijbels woord. En hoe doe je dat dan? Nou, als je een Bijbels begrip wil vormen van een Bijbels woord, dan zoek je naar een gedeelte, naar een tekst, waar je de betekenis van dat woord in niet mis te verstane woorden kan vatten. Dan moet je naar een eenvoudige tekst gaan. Weet je hoe ze zo'n tekst noemen altijd? Dat noemen ze de sleuteltekst. Je moet een sleuteltekst vinden. Als je de sleuteltekst vindt van een Bijbels woord, heb je meteen de sleutel voor al die andere veel moeilijke teksten. Wat daar de betekenis is van zo'n woord. Wat is het woord alles in het Grieks? Dat is het woord pas. En als onzijdig wordt gebruikt, is het woord pan. Als wordt gebruikt het woord alles als het leidend voorwerp, dan is het panta. Als het mannelijk enkelvoud. Of ook onzijdig staat er panta. Het kan ook als onderwerp worden gebruikt. Onzijdig als onderwerp is het ook panta. Je hebt in het Grieks allerlei mannelijke en vrouwelijke enkelvoud en meervoud vervoegingen die erachter kunnen komen. Panta komt veel voor het Nieuwe Testament, maar tot uw verwondering komt het 37 maal in het Nieuwe Testament voor in de combinatie met het woordje ta. En het woordje ta is van het woordje de. Is het bepalend lidwoord, de. En dan staat er ta, panta. Twee woorden, ta, panta. En wat betekent nou ta, panta? Nou, ta betekent dus de, en panta betekent alle. In feite staat er de alle. En in feite is het woordje de, bepaalt ons ergens mee. Dat is het bepalend lidwoord, de. Het is niet een, het onbepaald lidwoord, maar het bepaald lidwoord, de, ta. Het wijst ons ergens op. En als er staat ta panta, dan wijst ons op al deze dingen. Je kan zeggen ook het woordje, je dat zou kunnen vertalen als je het woordje alles blijft handhaven. Panta, pan, alles, pas, alles. En door het woordje de ervoor, zeg je de alles, dit alles, dit alles, dit hier, dit alles. Waar ik het hier over heb, dit alles, al deze dingen. Dus je dingen wordt vaak toegevoegd, staat niet in de context, het woordje dingen. Dan wordt hulp erbij gezet. Maar dat is een goede vertaling van tapanta. Al deze dingen. Dit alles. En alverzoeners, hoe vertalen die nou tapanta? Nou, ta, zeggen ze, is inderdaad een bepaald lidwoord. En panta is inderdaad alles. Dus wij vertalen het met het al. Het al. Wat maken ze dan? Dan zeggen ze het heelal. Het universum wordt daarmee bedoeld. Het al, het geheel. Snapt u het? Hun gedachtegang? Het heelal. Nou, ik geloof dat dat niet zo is. Maar laten we toch maar toetsen. Toch? Aan die teksten. De sleuteltekst die ik naar voren wil brengen, en die ook Nico Baalbergen in een opstel naar voren brengt, want ik heb hier gebruik gemaakt van een opstel van Nico Baalbergen, die een opstel ooit geschreven heeft met de titel Is alles uit God? En sommigen van u zullen dat misschien kennen, ik weet het niet. Misschien heel weinig verspreid in het verleden, maar ik heb persoonlijk een van hem gekregen. Maar hij voerde als sleuteltekst aan Colossense 3 vers 8. En dat is inderdaad een hele goede tekst. Trouwens ook een tekst die Charles Welsh in The Brain Expositor naar voren brengt.
Want die heeft ook een aantal artikelen over Panta en Tapanta geschreven. Dat heb ik dus niet allemaal zomaar zelf ontdekt hoor. Dat moet u niet denken. Colossenzen 3, vers 8. Daar lees ik, Colossenzen 3, vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Het is hier vertaald, hier staat ta panta. Het is vertaald met dit alles. NBG uitstekend vertaald. Klopt als een brievenbus. Dit alles. Ja, hier wordt niet bedoeld mee het heelal. Of het universum. Hoe moet ik dat hier inlezen, zeg? Maar thans moet ook gij het universum wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Dat slaat nergens op. Nee, het gaat over al deze dingen moet ik wegdoen. En moest de Colossenzen wegdoen. Wat moesten ze dan wegdoen? Nou, toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit hun mond. Moesten ze alles wegdoen? Hun huis. Hun autootje worden de, noem maar op. Bedoel Paulus dat? Maar thans moet gij alles wegdoen. Ja, toch. Nee, je moet niet alles wegdoen. Dit alles wegdoen, wat was dat? Het is maar een heel beperkt stukje van alles. Dat is dus toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Snapt u? Dit alles. Niet alles in heel je leven. Gelukkig niet, zeg. Is dus een heel duidelijk voorbeeld van tapanta en geeft de juiste betekenis goed weer. Het geeft hier weer dat tapanta altijd een aanwijzende functie heeft. Het verwijst altijd direct in de context naar wat net is gezegd of wat er onmiddellijk op volgt. En hier volgt onmiddellijk op wat ze moesten wegdoen. Maar zelfs gaat hier op dat het er al aan vooraf ging, want lees die context maar vanaf vers 5. Dood dan de leden die op de aarde zijn, hoerij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefde, maar thans moet gij ook dit alles wegdoen. Ja, alles wat te maken in feite heeft met die oude wandel. Dood aan de leden die op de aarde zijn. Dat moesten ze wegdoen. En het wordt nog nader gespecificeerd dat het is toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Leer niet tegen elkander. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt. De beste vertaling dus van tapanta, dat vinden we hier, is dit alles. Of, ook goed vertaald, al deze dingen. Het verwijst dus altijd naar iets wat net is gezegd of wat erop volgt. Dat zullen we ook zien in de andere teksten. We gaan naar Filippenzen 3. Filippenzen 3. Ook vers 8. Filippenzen 3, vers 8. Nou, daar hebben ze niet hun best gedaan, die NBG-vertalers. Want daar staat ook tapanta in Filippenzen 3, vers 8. En er staat, voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heere dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus. De eerste maal in vers 8, als daar het woordje alles staat, dan staat er niet tapanta, maar dan staat er panta. Alles. Hij heeft alles schade en drek geacht. Ja, door zijn verband is dit alles hier is beperkt tot alles wat het judaïsme en hij zelf in het judaïsme was. Ga je het lezen in zijn context vanaf vers 4, dan staat er: ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan gaat hij een lijstje opsommen. 1. Besneden ten achtste dagen. 2. Uit het volk Israël. 3. Van de stam Benjamin. 4. Een Hebreeër uit de Hebreeën. 5. Naar de wet een Farizeeër. 6. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. 7. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Een lijst van 7 punten. Slechte punten. Nee, allemaal goede punten. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles. En hij zondert dan niets uit. Dit is Panta. Niets uitgezonderd. Wat hij in heel zijn leven, wie hij was en wat hij zelf heeft voortgebracht, heel zijn eigen gerechtigheid, heel zijn eigen kunnen, niks uitgezonderd. Daarom is het goed, dat woord pand, dat woord alles, alles heb ik schade geacht. Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik, en dan staat er tapanta, dit alles waar ik het nou net over heb gehad, dat hele lijstje, prijs gegeven en houd het voor vuilnis, op de Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus. Vat u? Eerst dat er panta wordt gebruikt, alles, zonder uitzondering, wat hij heeft voortgebracht. En later komt hij daar terug en zegt hij, dat alles waar ik het net over had, heb ik prijs gegeven en houd het voor vuilnis. Tapanta. Laten we gaan naar Markus 4, dat is de eerste keer dat tapanta voorkomt. Laten we eens tapanta gaan volgen in het Nieuwe Testament. En als u de tijd heeft, gaan we voorlopig door. We zijn pas om 6 uur klaar. Maar zijn er dus, we hebben nu een paar behandeld. Hè. We hebben er nog 35 geloof ik te gaan. Markus 4. Nou, we zullen proberen het belangrijkste eruit te vissen. Markus 4, vers 11. De eerste keer als daar tapanta voorkomt. En u zult steeds zien dat niet altijd het correct is vertaald. Dat de vertalers zich van het woordje de, het woordje ta, vaak helemaal niet zoveel aantrekken. Dat we de ene keer naar een soort willekeur dan ervan maken alles. Of de andere keer dit alles. Of de andere keer al deze dingen. En dat dat nogal door elkaar heen loopt, helaas. Maar we hebben te maken met de grondtekst. En juist die teksten die straks komen, waar de algemeen zich op beroepen, daar moeten we goed naar kijken. Dan staat er in Markus 4, vers 11. En hij zeide tot hen: u is gegeven het geheimnis van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Dat zij ziende, zien en niet bemerken. En horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Ja, niet alles in hun leven komt in gelijkenissen tot hen. Nee, de Heer Jezus heeft het specifiek over zijn gelijkenissen, die hij verkondigt. En daarom staat in de grondtekst ook tapanta. Al deze dingen, waarin de discipelen inzicht in hadden, en het verstonden, en het wel bemerkten, en het wel hoorden, het wel begrepen. Al deze specifieke dingen ten aanzien van het koninkrijk Gods, ja, dat bemerkte en hoorde en begrepen de schare die buiten stond niet. Tapanta. Ja, het is de eerste keer dat het voorkomt in het Nieuwe Testament. halve zoers luister is, kan je hier nou het woord heelal inlezen? Nou, dus u kunt lezen wat u wil, niet het merendeel van al die teksten, het woord heelal, dat proberen in te plakken. Dat lukt van zijn levensdagen niet, ook hier niet. Maar tot hen die buiten staan, komt het heelal in gelijkenissen. Ja, sorry hoor, man. Het was onmogelijk om daar het universum in te lezen. We gaan naar Romeinen 8. Gaan we ook eens kijken of we daar het heelal in kunnen lezen. Daar staat ook Tapanta. Romeinen 8. Dat is de volgende tekst in de Bijbel. De Evangelie komt maar één keer voor, in Marcus. Daar moet je, in Handelingen staat het geen één keer. Dan kom je terecht in Romeinen. In Romeinen 8, vers 32. Staat in vers 32, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Maar er staat niet alle dingen, daar staat ta, panta, al deze dingen. Ja, God wil natuurlijk ons heel veel geven. Maar gaat hij ons echt alle dingen geven? Ik lees bijvoorbeeld in de Bijbel dat er hoeveel tronen straks zijn voor Israël. 12 tronen. En ik weet ook wie erop gaan zitten. Nou, ik weet één ding. U en ik zitten nooit op één van die 12 tronen. Over die 12 stammen van Israël. In het koninkrijk. Dat zijn gereserveerde plaatsen. Ja, maar ik wil op grond van deze tekst graag alles hebben. Ja, dag. Zo is niet. En gelukkig staat het er ook niet. Al zou de schrift gewoon niet kloppen. Als er staan, zo staan alle dingen. Maar er staat al deze dingen. Al deze dingen. En wat is het met dat pand ook alweer? Het heeft een aanwijzende functie. Je moet letten op wat er aan vooraf gaat of wat er op volgt. Je moet letten op de context. Nou, welke dingen heeft de apostel Paulus het hierover in Romeinen 8? Nou, ik heb het hierover in Romeinen 8. Als ik daar voorlees in vers 29, dan staat er: want wie hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet al deze dingen, welke dingen, tevoren bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en straks verheerlijk, ook niet al deze dingen schenken? Daar heeft niet over. Het heeft te maken met de context. Hier 4 punten worden bedoeld. Lees in zijn verband. En niet maar denken, alle dingen, oh, dat is allemaal alle dingen. Oh, dat heelal, het al, dat is heelal, het universum. Het wordt erin gelezen, in zo'n tekst. Wordt zo'n tekst aangevoerd, kijk dan, het heelal, het universum, wordt ons gegeven. Ja, dag. Romeinen 11, vers 36. De tekst waar we het net over hadden, steeds. Romeinen 11, 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn panta alle dingen, staat dat er? Is het dan zo dat inderdaad als daar staat alle dingen, dat er staat het woord panta, en als het woord panta alleen wordt gebruikt, dan is het echt alles, dan is ook de duivel, ook de zonde, ook het onrecht, ook de werken des duivels, alles is uit hem, door hem en tot hem. En de alverzoeners hebben gelijk en we gaan naar huis, want ze hebben het helemaal bij het rechte eind. Maar er staat niet panta. Want zou niet kloppen met de hele Bijbel. En Paulus vergist zich niet. Natuurlijk zegt hij hier, ta panta, al deze dingen.
Want uit hem zijn al deze dingen. En door hem zijn al deze dingen. En tot hem zijn al deze dingen. Welke dingen moet je dan afvragen? Wat is het onderwerp van Romeinen 11? De alverzoening die plukt maar deze tekst. En ook op internet zie ik dat. Ook van iemand uit Katwijk. Hè? Internet. André Piet. Op zijn site. Die plakt het overal bij. De pas en te onpas verschijnt ook maar die tekst. Ook in geschriften. Huppakee, weer. Boem. Romeinen 11, 36. Helemaal uit zijn verband gerukt. Maar het gaat over al deze dingen. Welke dingen dan? Beste broeder Paulus. Als onderwerp hier in Romeinen 11. Je moet kijken naar het onderwerp in de context. En het onderwerp in de context is de olijfboom. De context is de roeping van het volk van Israël. En Israël die bekeerde zich maar niet. En wat wordt er als voorbeeld in Romeinen 11 door Paulus uitvoerig behandeld? Nou, dat die heidenen door God worden geënt op de olijfboom om die olijfboom te prikkelen. Dat ze tot geloof gaan komen. Dat gebeurde er in de handelingentijd. Heidenen kwamen tot geloof en werden toegevoegd. Juist om de Israëlieten te prikkelen om tot geloof te komen, om tot naijver te komen. Maar geschiedde dat? Dat geschiedde helaas niet. En dat moest hier Paulus constateren. En dan zat hij over in hartzeer, noem maar op, die Romeinen 11. En wat zegt hij dan op een gegeven ogenblik? In vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimnis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Dus dat is het onderwerp. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Het was verborgen. En hij openbaart het. En het openbaart nog meer. Nadat die gedeeltelijke verharding die over Israël is gekomen, hoe lang duurt die? Totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem. En ze zijn naar het evangelie vijand om u het wil. Naar de verkiezing zijn ze geliefd om de vaderen wil. Want de genadegave en de roeping God zijn onberouwelijk. En als Paulus daarop ziet, dan gaat zijn hart juichen. Als hij op al die dingen ziet, die de genadegave van God, die verkiezing van God van zijn volk, die roeping die onberouwelijk is, wat er ook gebeurt, en dat het toch goed komt met die verharding van Israël. Dat ze toch tot geloof zullen komen in hun Messias. Hoe dan ook, dan in dit geslacht maar een later geslacht. En dat gans Israël behouden zal worden als de volheid der heidenen binnengaat. Dan verheugt zijn hart zich. En als u al die dingen ziet, wat gaat hij dan als ware zeggen in vers 33? Als je op de ontferming van God ziet, hè, vers 32. Want God heeft hen alle onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen alle te ontfermen. Het zal gebeuren. God zal zich straks over zijn volk ontfermen. En in ontferming aannemen. En zeg je dan in vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want uit hem zijn deze dingen. En door hem zijn deze dingen. En tot hem zijn deze dingen. Al deze dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat roept hij uit. In een vreugdekreet. Maar dat mag je niet gaan misbruiken, zo'n tekst. Dat is zo lekker in je theorie past. Als je trouwens helemaal niet naar de grondtekst kijkt. En als je daar het heelal in gaat lezen of zo. En alle dingen die maar bestaan. Dat Paulus daar helemaal niet over heeft. Er staat daar tafanta. Ja, het gaat hier dus niet over het universum. Het gaat zelfs niet over de mensheid. Het gaat hier over een volk. Israël. 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8.
We gaan het nooit redden. Al die teksten.
1 Korinthe 8. Vers 6.
Dat lazen we al. 1 Korinthe 8 vers 6. Geen eenvoudige tekst. Ik kan het ook niet helpen. Voor ons nochtans is er maar één God de Vader. Uit wie alle dingen zijn. Maar staat er dan Panta? Ja, als het echt alles is, dan zouden de alverzoeners weer gelijk hebben. Maar gelukkig, de schrift klopt. Er staat niet Panta in de grondtekst. Er staat Tapanta. Al deze dingen. Uit wie al deze dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie al deze dingen, staat weer Tapanta en geen Panta in de grondtekst. En wij door hem. Nou, wat is nou hier de bedoeling in dit gedeelte als je naar de context kijkt? Nou, het gaat hier om kennis. Kennis. Wat voor kennis? Het Griekse woord voor kennis is gnosis. Het gaat hier over godenkennis. Godenkennis. Kennis hebben van de geestelijke wereld. En ik weet wel dat er buiten het getuigenis van de Bijbel in de oudheid had men daar veel meer kennis van dan tegenwoordig. Je moet wel ver buiten Europa gaan, zou ik maar zeggen, naar die zogenaamde derde wereld, en daar weten we nog veel meer over die godenwereld te vertellen dan de Europeaan. Maar het heeft met die kennis te maken. Kennis van de geestelijke wereld. Godenkennis. Maar wat is er met die kennis aan de hand? Dat heeft hier te maken met het eten van offervlees, staat er boven. Het eten van offervlees. 1 Korinthe 8. Vers 1. En je zult zien dat het over kennis gaat. Over die gnosis gaat. Kennis van die geestelijke wereld. Wat het offervlees aangaat. Wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. Ja, je kan wel zoals die Corinthiërs kennis hebben vanuit het verleden. Dat is heel gevaarlijk, die kennis. We kennen dat niet. Maar als je kennis hebt van, zonder de Bijbel, maar van de geestelijke wereld, die is wel correct, die kennis, vaak. Niet dat dat onzinnig is. Mensen hebben geen onzinnigheden meegemaakt in die geestelijke wereld, tot ze tot geloof in Christus kwamen, deze Corinthiërs. Die kwamen in tempels, die dienden de afgoden, en achter die afgoden staat een geestelijke wereld die men diende, en waar men zich mee verbond. Vlak het niet uit. Ja, je kan wel kennis hebben ervan, maar die kennis maakt opgeblazen, zegt Paulus. Dat is een gevaarlijke kennis. Dat is een kennis buiten de Bijbel om, die maar beter helemaal zou kunnen missen. Begrijpt u die kennis? Wat heel anders uitgelegd, maar dat wordt hier bedoeld. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt, enige kennis, hè, die kennis van die geestelijke wereld, verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Hoe word jij gekend door God in de geestelijke wereld? Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat. En dat er geen God is dan één. Want, al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en, hij geeft het toe, die zijn er. En werkelijk, zijn er goden in menigte en heren in menigte? Oh ja, er zijn machten, krachten, heerschappijen, waar? In de hemelse gewesten, die zijn er. Er zijn engelen, er zijn overheden, niet geschikt voor de mens om die wereld te betreden. Maar soms hebben mensen voor dat ze tot geloof kwamen wel degelijk die wereld betreden. En hebben daar kennis aan. Maar die kennis is heel gevaarlijk. Die kennis maakt opgeblazen. Voor ons nochtans is er maar één God de Vader. Uit wie al deze machten, krachten, heerschappijen, al die goden in menigte, die heren in menigte zijn. En tot wie wij mensen, wij gelovigen, ook zijn. Tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie al deze, als hij de schepper, machten, krachten, heerschappijen zijn. En wij door hem. Begrijp je? Kun je niet vatten? Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod, eet dit vlees als afgodenoffer en hun geweten zwak is, wordt het erop besmet. Dan gaat het zo door. Ja, die mensen zijn nooit vaak helemaal los van die geestelijke wereld. Die heeft vaak nog een grip op hen, als het niet oppast. En daarom is link. Die kennis. Hun geweten, hun innerlijk. Zijn niet helemaal los. Snap je? Maar hier wordt weer, laten we terugkeren, op het woord panta. Hier wordt het woord panta dus gebruikt. Uit wie alle dingen zijn, en dan maken ze van het heelal zijn, het heelal, het al, nee, al deze dingen wordt bedoeld. Die machten, krachten, heerschappijen, werkelijk, zijn er goden in menigte en heren in menigte. Die worden bedoeld, al deze dingen, dit alles. Dus niet alles universeel staat in de context, wordt dat niet bedoeld. 1 Korinthe 11, vers 12. Dat hebben we ook gelezen, hè? 1 Korinthe 11, vers 12. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Staat er dan alles? Panta is echter uit God. Nou, u kunt al raden. Dat zou niet kunnen in de schrift, dat alles is niet uit God. Dat is ons vandaag toch wel duidelijk. Dus er moet er staan, in de grondtekst staat panta. Nou, dat staat er ook. Er staat panta. Dit alles is echter uit God. Wat wordt nou bedoeld met dit alles is uit God? Waar heeft hij het over? Wat is het onderwerp? Nou, vers 3. Ik wil echter dat gij dit weet. Wat moeten we weten? Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. Oh. En het hoofd van Christus is God. En dan gaat hij verder in vers 7. Ik sla een stukje over. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hij is het beeld van de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw. Maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Dames. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Dit alles is echter uit God. Al deze dingen is echter, dit alles is echter uit God. En wat is dat dan, dat alles wat uit God is? Nou, dat de vrouw uit de man is en niet de man uit de vrouw. Adam werd niet genomen uit Eva, maar Eva werd genomen uit Adam. Weet u wel die rib? De man is niet geschapen om de vrouw. Nee. De man was alleen. En wat zei God? Het is niet goed dat de man alleen zij. En de vrouw is geschapen om de man. En die twee kunnen niet buiten elkaar. Dit alles is uit God. Ja, dat heeft niemand verzonnen. Dit hebben geen moleculen met elkaar verzonnen, hoor. Echt niet. Dit is niet
door evolutie zomaar bedacht. Of Darwin dat nou leuk vindt of niet. Of nou de vrouwenemancipatiebeweging dat nou leuk vindt of niet, doet niet ter zake. Dat heeft God geschapen. Dit alles is uit God. Dat heeft hij zo neergelegd.
En de mensen tegenwoordig, ja, die probeert er allemaal een andere manier omheen te gaan. Dat snap ik wel. Maar ze kunnen er toch niet omheen. Je hebt een mannetje en je hebt een vrouwtje. Maar staat Tapanta dus, heel duidelijk, Tapanta. Dit alles, die scheppingsverordeningen tussen man en vrouw, dat is uit God.
1 Korinthe 12, vers 6.
1 Korinthe 12, de volgende tekst. Nou, daar hoeven we maar heel stil, heel kort bij stil te staan. Want daar staat... ik lees mij eens een verband en heb het gelijk gehad. 1 Korinthe 12 van vers 4. Er staat: er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God. Die, en dan hebben ze het weer zo verkeerd vertaald, hè. Die alles in alle werkt. Dan wordt het weer zo onduidelijk. Maar er staat niet alles. Er staat dit alles. Of als je anders wil vertalen, al deze dingen. Er staat ta panta. Er staat niet panta. Er staat ta panta. En wat werkt God dan? Nou, al deze dingen in allen, in alle Korintiërs. Wat werkt hij dan allemaal in al die Korintiërs? Nou, dit alles, wat dan? Nou, die verscheidenheid in genadegaven. Die verscheidenheid in bedieningen. Die verscheidenheid in werkingen. En is één en dezelfde God die dit alles in allen werkt. Die dit alles in al die Korintiërs werkt. Heel simpel. Alleen, omdat ze weer het woordje ta niet hebben vertaald. Ja. Verlies je het contact bijna met het onderwerp, met de context die ervoor staat in vers 4 en 5. Dat is jammer. Maar staat dus eigenlijk tapanta. Dit alles. Hetzelfde ook in hoofdstuk 12. 1 Korinthe 12 vers 19. Vers 19. En ik doe maar hetzelfde. We beginnen te lezen in vers 14 voor het verband. Het gaat daar dat die Korinthische gemeente, die plaatselijke gemeente, wordt. En tapanta. En u zult over het woord struikelen in dit gedeelte. Het is een belangrijk gedeelte, want dit gedeelte wordt voortdurend door alverzoeners graag geciteerd en aangehaald. 1 Korinthe 15. Drie keer staat er het woord panta. Drie keer staat er ook het woord tapanta. En eenmaal het woord en pasing, dat betekent in allen. We gaan lezen vanaf vers 27. 1 Korinthe 15, vers 27. De laatste vijand die ontroond wordt, staat Carthageo in het Grieks, die teniet gedaan wordt, staat er staan, is de dood. Want alles, en daar staat panta, dat is echt alles, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij, wanneer Christus zegt, dat alles want daar echt alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem, en dan staat er, tapanta, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer tapanta alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hen onderwerpen die hem alles, dat is tapanta, onderworpen heeft, opdat God zij alles, panta, in allen en pasin. Ja, door de eigenlijk het niet zich houden aan het Grieks door de vertaling, wordt het bijna haast onmogelijk om de gedachtegang van de apostel Paulus te vatten en te volgen. Je raakt gewoon de draad kwijt. Bent u de draad kwijt? Nou, als ik geen grondtekst zou hebben, ik was hem kwijt. Laten we beginnen bij het begin. Vers 25 lees ik er maar bij. Want hij moet als koning heersen. Wanneer gaat Christus als koning heersen ook alweer? Zodra hij wederkomt. Hoe lang heerst hij? Hij heerst 1000 jaar. Hij richt een koninkrijk op, het koninkrijk der hemelen, waarvan die van zuiden komt en zegt dat dat het Midden-Oosten is. Oké. En dat gaat dan over heel de wereld voor 1000 jaar. En heel al de volken op aarde, niet alleen alle volken op aarde, ook de hele engelenwereld, ook die machtenkrachtheerschappijen, al die geadopteerde zonen, die gaan aan de gang om in heel Gods schepping die veelkleurige wijsheid van God, de genade van God, bekend te maken. Onder leiding van één persoon, de Heer Jezus Christus. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Hij gaat heersen. Hij gaat onderwerpen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat wil trouwens niet zeggen wat de alverzoeners ervan maken. Dat dan die vijanden worden gespaard. Wat staat er bijvoorbeeld van de laatste vijand hier, erachter? Wat gebeurt er met die laatste vijand? De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Vernietigd wordt die. De dood wordt vernietigd, de laatste vijand wordt vernietigd. Nou, als de laatste vijand vernietigd wordt, wat gebeurt er, denk u, met de vijanden die voor die laatste vijand er zullen zijn? Die andere vijanden, ja, die worden ook vernietigd. We hebben dat gelezen, hetzelfde woord kapergeo in Hebreeën 2 vers 4. Dat hij niet alleen komt, zoals in Johannes zegt, hè, om de werken des duivels te verbreken, maar dat hij ook komt om de duivel die de macht over de dood had, kathargeo, te vernietigen. Ook is het afgezwakt in het NBG het woordje ontronen hier, ook het woord ontronen. Maar kathargeo betekent te niet doen. Vernietigen. Uitwissen. En daar is hij met zijn koningschap klaar. Alverzoeners niet, hè. Die plakken er nog een... die hebben nog een aioontje nodig, joh. Ja. Want iedereen wordt er geworpen in die tweede dood. En dan maken ze hiervan. Want ze hebben nog een aioontje nodig. Namelijk als al die mensen geworpen zijn bij het laatste oordeel in hun visie. In die poel des vuurs in de tweede dood. Ja, dan heb je toch nog een aioon nodig dat ze daar weer uitgewacht kunnen worden. En tot Christus kunnen komen. Ja, in mijn visie heb ik die hele aioni nodig. Want wanneer staan de mensen op? Niet als zij aan het einde in het laatste oordeel, dat zijn alleen maar joden die voor die grote witte troon komen. Wanneer staan volgens mijn visie die mensen allemaal op? Nou, als Christus wederkomt. Er hoeft geen extra aioontje verzonnen te worden en hier ingeplakt te worden. Die zit er niet in. En die laatste vijand is de dood die we allemaal kennen. Die laatste vijand is niet de tweede dood, wat zij ervan maken. Er staat hier toch ook die tweede dood? Er staat hier toch die poel des vuurs? We hebben het hier over de adamitische dood. Het gaat over het opstellingshoofdstuk 1:20-15. Heel dat hoofdstuk, al die teksten gaan er over één dood. De adamitische dood. De dood van nu en van mij. De dood die over de mens is gekomen. De dood van Adam. Daar gaat het niet over.
Want evenals, vers 22, en evenals in Adam allen sterven, ze zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Alleen zeg ik wanneer? Uit welke dood verrijzen ze? Nou, uit de dood van Adam. Ze worden in Christus levend gemaakt. Wanneer? Als Christus wederkomt. Ze moeten natuurlijk wel aantonen met andere teksten. Hoop ik te doen. En ze moeten tot geloof komen in die Christus. Ja, er is 1000 jaar de tijd voor. Aan het eind worden ze beproefd. Of het prachtig is. Als ze geen meelopers zijn. Maar we lezen door. Want hij moet als koning heersen, dus 1000 jaar. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, die teniet gedaan wordt, vernietigd wordt, is de dood. Want alles, en dat zal echt alles zijn hoor, zonder enige uitzondering, staat Panta in de grondtekst. Want alles, aan het eind van die 1000 jaar, heeft hij echt alles aan zijn voeten onderworpen. En stel nou eens, we zijn aan het eind van de 1000 jaar. Hij heeft alles onderworpen. Alles. Al zijn vijanden. Zelfs de laatste. De dood. Ook Satan. Ook het beest. He? De antichrist is ook een verderf van de valse profeet. Al zijn tegenstanders. Al die machten, krachten, heerschappijen die er maar zijn. Al die boosheden in de lucht. Alles, alles. Heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Alverzoeners lezen daar vaak in het woord onderwerping. Dat moet je even weten. Lezen ze het woord redding. Maar het woord onderwerpen is niet dat je gered wordt hoor. Ik weet dat toen de Duitsers hier in Nederland kwamen in de Tweede Wereldoorlog. Toen werden wij onderworpen. En toen waren de Duitsers, jullie worden gered. Van het huis van Oranje of zo, weet je. Dat klinkt klaar een onzin. Het was de bezetter. En zijn hiel, die drukte zwaar op het Nederlandse volk. Dat is altijd zo, als je onderworpen wordt. Dat is niet prettig. Als je als vijand onderworpen wordt. Ik wil ook niet zeggen dat je wordt gespaard. Die laatste vijand wordt niet gespaard. En ik weet zelfs uit de schrift dat de duivel niet wordt gespaard. Die wordt geworpen in de poel des vuurs, in de tweede dood. Maar goed, alles, alle knie zal zich buigen hoor. Ze willen het niet. Vers 27, want alles, en is echt niks uitgezonderd, heeft hij aan zijn voeten onderwerpen. Maar wanneer hij zegt dat alles, echt alles, zonder enige uitzondering, Panta, onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd. Is blijkbaar Christus uitgezonderd. Die hem dit alles onderworpen heeft. Ja, dan moet je een verschil gaan maken. Want Christus heeft alles onderworpen, maar hij is uitgezonderd. Er zijn er dus nog twee. Hij zelf is uitgezonderd en dan wordt er gesproken over dit alles en hij. Alles wat hem is onderworpen, dit alles en Christus. Dus je zou kunnen zeggen, als je in Gods plaats gaat staan, is God dan alles en in allen? Nee, want Christus heeft wel alles onderworpen, maar hij zelf is nog niet onderworpen. Maar wat gaat Christus dan doen als hij klaar is? Nadat hij heel zijn werk heeft gedaan, dan geeft hij alles wat hij onderworpen heeft, plus hemzelf, hij en dit alles, Tapanta, onderwerpt hij zich aan de Vader. Dat is wat hier wordt bedoeld. Nog een keer. Maar wanneer hij zegt dat alles zonder uitzondering onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem dit alles onderworpen heeft. Wanneer dit alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Want het is God die het gedaan heeft. Door Christus heen. Omdat God zei, Panta, alles, echt. Zonder uitzondering, in allen. Maar op het moment dat Christus dat als ware zich onderwerpt aan God. Wat is er geschied met alle tegenstanders, met alle vijanden? Die zijn Niet de katergeo. De dood, de laatste vijand. Die is weggedaan. Satan. Die is vernietigd. De werken des duivels zijn verbroken. De macht der zonde. De dood.
Die zijn geworpen waarin? In de poel des vuurs. De tweede dood. En dan is God alles en in allen. Zonder enige uitzondering. Maar Satan is nog lang weg. En alle engelen met hem. Al die boosheden met hem. Die hele geestelijke, occulte hiërarchie. Waar soms mensen ook toe behoren. En wie zo stom is, ook Joden, die zich laten verleiden. In de grote verdrukking. Door het beeld van het beest, het merkteken op zijn hand en voorhoofd. Ja, die zich zo verbinden. En die ook niet meer gevonden kunnen worden. Ook al worden nog zo gespeurd in het boek des levens. Tja, die maken dat niet mee. Snapt u dat? Vat u dat? Ik lees vers 28 maar zo heel en dan zal ik er steeds bij zeggen. Wanneer dit alles, trapanta, hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, die tapanta dit alles onderworpen heeft, opdat God zei, panta echt alles in allen, zonder uitzondering. Dus vers 28, de eerste maal in vers 28, tapanta, de tweede maal, tapanta, de laatste maal, alleen maar panta. Ja. En als je het goed de redenering volgt van Paulus, wordt het volledig duidelijk hoe daar een opvolging van is. Van eerst alles en dan, als je naar Christus kijkt, dan is dit alles plus Christus. En dat Christus zegt, nou dit alles en ikzelf onderwerp me ook aan God. Zodat God kan zijn in alles. Nou. We hebben ze niet gehad, die wijnende 30. Zullen we het hierbij laten?